Radio met Maartje Bregman en Tessel Zandstra. De duurzame radioshow met een glimlach.
Ja, goedemiddag allemaal. Jouw uurtje duurzame radio is begonnen. In deze show delen we positief klimaatnieuws en geven we duurzame experts een podium. Dit doen we ook in ons boomvrije tijdschrift, op ons online platform en natuurlijk op de Happy Times Magazine socials.
Elke week bespreken we een prangende vraag en duiken we de diepte in aan de hand van een vegetarische hamvraag. En vandaag luidt die: een duurzame wereld begint bij... Jezelf, bedrijven of de politiek.
Ja, dit vragen wij namens onszelf eigenlijk al heel lang af. Wij vinden dat die eigenlijk denk ik wel start bij onszelf. Maar vorige week doken we de diepte in ieder geval in het klimaatprobleem. Toen zagen we, wat is nou het probleem en waarom is dat een probleem? Maar ja, van deze week vragen we ons af, wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor de oplossing?
Dit is Happy Times Radio. De duurzame radioshow met een glimlach.
Ja, we spreken zo meteen twee experts die het allebei op een heel andere manier zien. Maar we gaan eerst heel even zelf een deep dive maken. Wellicht heb je namelijk wel eens van de slogan gehoord: een beter milieu begint bij jezelf.
Ja, ik ben hiermee opgegroeid.
Jij bent hiermee opgegroeid?
Ja, zeker.
Dit is toch wel een klein generatieverschilletje dan, denk ik.
Ja.
Oh, ja. Ze is 6 jaar jonger, jongens.
Nee, ja, ik ken het wel. Maar het was niet echt dat ik hiermee ben opgegroeid. Maar ik heb dus wat artikelen gelezen afgelopen week. En toen las ik inderdaad dat best wel veel mensen hier echt mee zijn opgegroeid. Maar goed, ik heb dat zelf niet helemaal zo meegekregen. En ik ben niet de enige die dit niet helemaal heeft meegekregen. Want Milieudefensie is ontzettend stellig hierin. Die zegt, dit is de slechtste slogan ooit. Zij zeggen namelijk, een beter milieu begint helemaal niet bij jezelf. Die zeggen, in de zin wordt nu de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd. Terwijl dat niet helemaal eerlijk is. De consument die vraagt niet om benzine. De consument vraagt om een A naar B en een route daartussen. En wat geven wij ze? Benzine en een auto. En ze vragen niet om gas, maar de consument vraagt om een warm huis.
Ja, dus zij zeggen... Heel mooi perspectief. Maar zij zeggen dus, dit is helemaal niet waar. Begin niet bij jezelf.
Zij zeggen dus, de vraag van de consumenten lijkt nu... maar dat is een soort van schijn naar wat eigenlijk de vraag is. En bedrijven, zeggen zij, de grote vervuilers... die leveren ons allerlei fossiele materialen aan... Die ontzettend slecht zijn voor de aarde, zoals we vorige week hebben gehoord. En nou ja, dat zijn dus degenen die het ook moeten oplossen.
Oké. Dus de slogan is nog niet helemaal... Die houdt het nog niet nu. Maar verder...
Ja, nou, er is dus ook een professor Mark Davidson. Hij is hoogleraar ethiek en politieke filosofie. En hij zegt, men heeft het over een klimaatcrisis... maar het gevoel van urgentie past er niet zo goed bij. Bij een crisis wordt een radicaal beleid en geen bewustwording. Dus die bekijkt het juist ook weer vanuit deze hele andere kant. Waarbij hij dus zegt, van, het moet gewoon beleidsmatig keihard worden aangepakt. En we moeten gewoon, nou ja, misschien wel à la coronamaatregelen... iedere dag een persconferentie, het aantal doden op tv... Gewoon keihard radicaal beleid, want we zitten in een crisis... en we doen gewoon alsof er een vleermuis dood is of zo.
Maar wat is zijn slogan dan? Een beter milieu begint bij iedereen. Persconferentie.
Ik weet niet of hij echt zo'n slogan heeft. Hij zegt wel, ik vind Greta Thunberg een heel sterk voorbeeld. Dat is zijn zin. Ik vind het persoonlijk ook, maar hij zei dit ook. Want hij zei, zij wordt door alle wereldleiders uitgenodigd... om overal haar boodschap te kunnen uitdragen op het wereldtoneel. Maar ze gaat maar naar enkele plekken, want ze neemt gewoon niet het vliegtuig. Haar boodschap zou nooit zo helder zijn, zegt hij. Omdat haar gedrag zo consistent is met wat zij zegt. Zij zegt echt... Ze practiced what she preached. En dat, nou ja, dat is heel erg waar hij...
Ja, ze kan de hele wereld overvliegen om het verduurzaam te prediken. Maar dat is nou precies wat zij dus niet meer doet.
Exact.
Oké.
En ik heb nog één perspectief. Er is namelijk een boek geschreven. Een beter milieu begint niet bij jezelf. En dat is natuurlijk ook het tegenovergestelde van de slogan waar jij mee bent opgegroeid. En daar zegt Jaap, zegt... We staren ons blind op persoonlijke gedragsverandering en technologische innovatie. Terwijl echte verandering begint bij de politiek. Niet bij de aanschaf van een nieuwe Tesla, maar bij het investeren in openbaar vervoer. Niet bij het bekeren tot veganisme, wat ik overigens een hele grappige wording vind, maar bij het afschaffen van de intensieve veehouderij. En het leuke is...
Ja, we hebben hem heel dichtbij in de studio.
We hebben hem heel dichtbij. Hij zit nog niet aan tafel, maar wel heel erg bijna. Dus we kunnen hem zo meteen het hemd van het lijf vragen over wat zijn visie hier nou op is.
Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Een beter milieu begint niet bij jezelf, is echt contra contrasterend inderdaad. Ik ben ook benieuwd hoe oud Jaap is. Nou, we kunnen er straks alles over vragen.
Welke waar generatie die zit.
Ja, waar is hij mee opgegroeid?
Maar ik vind het wel interessant. Toen ik het las, het begint niet bij het bekeren tot veganisme, maar wel bij het afschaffen tot intensieve veehouderij. Toen dacht ik, ja, potato potato. Toch? Als iedereen veganisme is, dan schaf je automatisch intensieve veehouderij af.
En ja, als je de intensieve veehouderij... Niet.
Als je de intensieve veehouderij afschaft, dan is iedereen vegan. Maar nou goed, daar zitten waarschijnlijk nog heel wat nuances in.
Ja, we gaan het hem straks allemaal vragen, maar heel terecht. Ik heb juist vanuit de verschillende perspectieven gekeken van wat zou het betekenen als het bij de consument begint, wat als het bij een bedrijf begint en wat als het bij de politiek of de overheid begint. Want ja, ik vind toch, vingertje wijzen, dat werkt eigenlijk allemaal nooit. Dus van alle drie deze partijen zou iets moeten komen. Dat is niet alleen een mening, maar dit is ook onderbouwd. In ieder geval...
Heb je nou gewoon nu al het antwoord op de vegetarische handvraag
gegeven? Ja, bijna
gegeven?
Wel. Nee, dit is gewoon even een voorproefje alvast waar ik het belangrijk vind dat iedereen zelf een mening over vormt. Ik heb meer gekeken, wat vindt Nederland nou? Als we dit, wat vinden wetenschappers, mensen die hier elke dag mee bezig zijn? Zo keek ik ook bij Milieu Centraal. En Pim Nusselder van deze voorlichtingsorganisatie, die gaf daarvan aan, nou, ze hebben uitgezocht hoeveel een Nederlands huishouden uitstoot aan CO2. Dat is 20.000 kilogram. Het wereldwijde gemiddelde ligt rond de 7.000 kilogram CO2-uitstoot.
Dat is bijna drie keer.
Dat is bijna drie keer. Hij zegt, we zijn met meer dan 17 miljoen mensen in dit land die samen een hele grote bijdrage kunnen leveren. Dus dat is een argument om te zeggen, eventueel, het begint wel bij onszelf. Want wat wij dus in huis doen, kunnen we verminderen.
Ja, ik vind dat wel een hele interessante. En ik haak er gelijk heel even op aan. Want ik ben naar een lezing van Ruud Veltenaar geweest, laatst. En hij zei, hij kwam ook met dit argument. En hij zei, er zijn 1,3 miljard mensen op de wereld die hele grote verandering teweeg kunnen brengen. Daarmee zegt hij ook, dat zijn niet alle 8 miljard of 9 miljard, ik weet niet hoeveel er ondertussen zijn. Dat zijn lang niet allemaal mensen, maar wel 1,3 miljard mensen over heel de wereld. En bijna alle Nederlanders vallen daarin. Want het gaat erover als jij je eten kan kopen voor jezelf. En als je een dak boven je hoofd hebt, nou, dan voldoe je bijna al aan die 1,3 miljard mensen. Als die allemaal een uitstoot halveren, dan kunnen we echt giga impact maken. En dan kunnen we dus ongelooflijk veel besparen. Dus dat was ook hierop aanvullend.
Oké, dus eigenlijk zijn die 1,3 miljard zijn een soort van de rijkste mensen of de grootste uitstoters. En die, als die dus gaan halveren, dan kunnen we onwijs veel doen. En dan hoeft dus niet die 7 miljard die eigenlijk nu heel weinig uitstoot, ook te gaan halveren.
Inderdaad.
Want ze hebben dus al heel weinig impact. Oké. Consumentperspectief. Als je dus hiermee eens bent, hier kun je in ieder geval een deel van je argumentatie uithalen. Kijken we even naar het perspectief van bedrijven. Eigenlijk kom ik ook weer terug wat jij net zei. Niet vergeten, als we bij wijze van spreken allemaal vegetariër worden, dan is er morgen geen markt meer voor alle vleesindustrie. Dat klopt. Alleen zo werkt een transitie helaas natuurlijk niet. Maar het is wel bedenken dat consumenten een ongelooflijk groot effect hebben op bedrijven. Eigenlijk zijn wij, haal ik een Babette Porselein, zit hier volledig in verweven. Dat is onze tweede gast. Ik ben groot fan. En ik zie dus ook dat zij in mijn research zit. Maar we hebben dus best wel een slagkracht, zegt zij, als consument naar die bedrijven toe. Alleen wordt het nog niet gecoördineerd vanuit bedrijven. Dus die bedrijvenkant, daar kan je dus best wel veel aan doen als bedrijf zelf. Vergeet niet, er werken ook mensen bij de bedrijf, die zijn zelf weer burger. Dus in welke rol je als bedrijf zit, kun je best wel even een andere pet opzetten. En bepaal jij wat er in de schappen ligt. Dan kijken we naar de pet van de overheid. En daar zegt Ingrid Robijns, is hoogleraar klimaatethiek aan de Universiteit van Utrecht. Die zegt, als iemand het voortouw moet nemen, dan is het de overheid. Ze zegt, er is geen magische oplossing voor het uitstoot van de broeikasgassen. Maar de overheid heeft wel een geweldsmonopolie. En zou kunnen zeggen, dit moeten jullie doen. Daardoor zijn zij in staat om de meest vergaande maatregelen te treffen. Zo ook met corona. Ik weet niet, maar heel veel mensen hebben zich toch wel echt gehouden aan dat je op een gegeven moment de straat niet meer op mag, dat winkels dicht zijn. Zij kunnen het gevoel, die urgentie van die crisis waar jij het net zo mooi over had, kunnen zij als enige afdwingen. Dus ja, dit zijn even alle verschillende rollen uit elkaar of uitgelicht.
Het liefst wil ik overal meteen met een weerwoord op reageren, maar ik hou me in. Want we hebben hebben gewoon twee experts die zich er helemaal op los gaan laten. Dus dat laat ik even aan hen.
Nou, precies. Het is een complex probleem, maar dat gaan we even laten bezinken. Straks gaan we er dus over doorpraten met Jaap Tielbeke. Die vindt dus dat een betere wereld niet bij onszelf begint. Maar nu gaan we eerst luisteren naar Dance Alone van Sia.
Late night, you and I, post fight, it's my life. Last straw, desert door, I'm all four. I watch you walk away, it's just another day. Don't need you to stay, no. I am not afraid, I know I'll be okay. There's nothing you can say, oh.
Ja, net gingen we even helemaal de diepte in als het gaat over bij wie begint nou eigenlijk een beter klimaat. Maar we gaan nu eerst even kijken, wat zijn nou de laatste nieuwste ontwikkelingen?
Ja, positief vinden we graag fijn, maar het hoeft niet altijd positief te zijn. Dus we hebben deze even omgeturnd naar, wat gebeurt er nu eigenlijk nu?
Nou, en er is natuurlijk niks recenter dan de week zonder vlees, want dat is
en
deze
zuivel.
Week. En zuivel. Ik vergeet het bijna, want hij bekt zo lekker de week zonder vlees, maar het is ook en zuivel. En dat is ontzettend tof, want dat is nu de tweede keer. Maar het is al de 7e editie van de Nationale Week zonder vlees. En dat betekent dat tot en met 10 maart Nederlandse consumenten gestimuleerd worden om minder vlees en zuivel te eten. En ik vind het toffe hieraan dat dit dus is begonnen met gewoon een kleine actie. En ondertussen is het echt uitgegroeid tot een reusachtig fenomeen. Waarbij supermarkten gaan stunten met vega producten. Wat ik echt geniaal vind. Want je hebt dus gelijk het stukje bedrijf erbij getrokken. Even gelijk de link naar vandaag.
Kijk, heel goed.
Je ziet dat Aldi een nieuw huismerk lanceert. My Fai. Ik weet niet hoe
die... I don't know.
Aldi, hoe spreek je dit uit?
Help ons even.
Plus is gestart met een pilot waarbij vleesvervangers naast het vlees komen te liggen. Waardoor je dus niet meer helemaal naar een apart schap hoeft. Als een soort van walk of shame of zo. Oeh, ik moet naar het vega vak.
Ik ben heel benieuwd hoe dit dus werkt. Dit werkt. In sommige winkels zijn ze hier dus mee gestopt. Ik ben heel benieuwd wat ze hiervoor...
Ik ook. Maar goed, ze zijn ermee bezig. In Zwolle opent Vivera een chicken pop-up store voor de nieuwe plantaardige chicken pops. Op verschillende stations zoals in Nijmegen, Utrecht, Leiden en Rotterdam deelt de vegetarische slager vegetarische saucijzenbroodjes uit. En Hak deelt op Utrecht Centraal producten uit, zodat elke voorbijganger in de avond aan de gang kan met plantaardige pulvruchten. En nog een leuke. Het UMC in Amsterdam staat deze week geen vlees en zuivel op het menu.
Kijk, dit is echt big business.
Het
dit vind ik echt te gek.
Zo tof hoe zo'n campagne gewoon echt landelijk helemaal aan de slag kan gaan. En ze zijn ook Europa gaan ontdekken.
Ja, trotseren.
Najagen, trotseren, aan de slag mee aan te gaan. En wat ik ook heel leuk vond, ze zijn dit jaar specifiek aan het focussen op Gen Z. Dat is denk ik sowieso een beetje het woord van het jaar ongeveer.
Ja.
Maar ze spreken deze nieuwe doelgroep aan via een TikTok-campagne. En daarmee dagen ze jongeren uit om samen met hun ouders aan de slag te gaan. En dat vind ik ontzettend slim, want dan heb je twee vliegen in één klap.
Ja, dan heb je echt gewoon die verandering van binnenuit. Waanzinnig. Top. Dit is super actueel. Volgende week, alvast even een preview, gaan we het dus hierover hebben samen met de oprichter van de Week Zonder Vlees en Zuivel. Om te kijken hoe het eigenlijk is gegaan en wat voor effect het heeft.
Nou, wat een teaser.
Ja, niet oké.
Okay, ongelooflijk.
Niet okay. Ja, nou, juist wel oké. Okay.
Heb jij nog ook wat leuks gevonden?
Ja, ik vond een studie. Ik was dus eigenlijk eventjes benieuwd hoeveel mensen zijn nou gemotiveerd om daadwerkelijk dingen anders te doen. Dus als we die hamvraag van vandaag weer kiezen, waar begint...
Vegetarische hamvraag.
Sorry, zeker de vegetarische hamvraag, bedankt. Waar begint nou daadwerkelijk dat verbeteren van het klimaat? En toen dacht ik, zijn ook echt zoveel mensen gemotiveerd als dat ik denk, voel, om me heen heb? Dat is een Environmental Psychology Instituut uit Groningen. En Thijs Bouwman vertelt dat het blijkt dat er al veel meer mensen gemotiveerd zijn om goede rentmeesters van het milieu te zijn dan wij denken. Hun probleem is eigenlijk niet een gebrek aan motivatie, maar het is een gebrek aan actie. Voorbij eigenlijk alle mensen die dus waardeconflicten hebben. Dus bijvoorbeeld wanneer duurzamere keuzes duurder zijn. Dan gaat er dus een waardeconflict gelden. Je kan de trein of vliegtuig. Nou, ik heb gisteren nog een prachtige documentaire gezien, VPRO Tegenlicht, die echt heel duidelijk aan het uitleggen zijn waarom kiezen mensen niet voor het spoor. Omdat het in sommige gevallen duurder is. In sommige gevallen ook zeker niet. En dan zit het waardeconflict in de weg. Dus de motivatie zit er bij heel veel mensen. En dat vind ik toch eigenlijk wel te gek om weer te zien en te lezen.
Ik heb heel veel nieuwe woorden geleerd in de afgelopen minuut.
Oh, sorry.
Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik vind, je hebt het goed uitgelegd. Ik volg je helemaal. Ja, ik word hier blij van.
Ik word hier ook heel erg blij van. Ik vind het gewoon een goede ontwikkeling. Nou, we gaan het er straks uitgebreid over hebben met Jaap Tielbeke. Maar nu eerst Confident van Demi Lovato.
What's wrong with being confident? What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? It's time to get the chains out. Is your tongue tied up? 'Cause this is my ground, and I'm dangerous, and you can get off. But it's all about me tonight. What's wrong with being? What's wrong with being confident? What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being? But you've had me underrated.
Hij heeft een achtergrond in filosofie en internationale betrekkingen. Hij is te zien op Omroep Human. Als presentator bij het programma Wat houdt ons tegen? Daar onderzoekt ze hoe het kan dat de grenzen van onze planeet in zicht komen en het roer echt om moet, maar waarom we niet in actie komen.
Ook is hij journalist bij De Groene Amsterdammer op het thema klimaat en schrijver van het boek Een Beter Klimaat Begint Niet Bij Jezelf. Nou, dat laatste vonden wij natuurlijk mega interessant. Live hier in de studio zit Jaap Tielbeke.
Yes, dankjewel.
Jaap, ontzettend leuk dat je er bent. En we vallen gewoon gelijk met de deur in huis. Jij zegt, een beter klimaat begint niet bij jezelf. Dat is nogal eens een uitspraak.
Ja. Ja, een beter milieu begint niet bij jezelf, is de officiële titel. En dat is natuurlijk ook een knipoog naar die campagne waarmee ik opgroeide als kind in de jaren 90. Die zei van, hè, jullie moeten allemaal licht uitdoen als je van huis gaat en korte douchen. En als we allemaal ons steentje bijdragen, dan komt het goed met de wereld. Nou ja, ik ben inmiddels de 30 gepasseerd en het komt toch niet echt helemaal goed met de wereld. Niet vanzelf in ieder geval.
Nee,
dus daar ben ik anders over gaan denken.
Oké, maar wacht even. Jij zegt meteen al, niet een beter klimaat, maar echt een milieu. Wat is voor jou het verschil?
Nou, de reden dat ik die titel heb gepakt is gewoon meer omdat het echt een soort knipoog was naar die campagne. En dat was een beter milieu begint bij jezelf.
Oh,
maar het is ook wel belangrijk omdat klimaat is natuurlijk onderdeel van een veel breder ecologisch probleem. Waarbij het niet alleen gaat over CO2-uitstoot. Want daar kijken we vaak naar, daar hebben we heel veel aandacht voor. Maar het gaat natuurlijk ook over uitstervende diersoorten, gewoon de terugwonnen kwaliteit van natuur. En dat is eigenlijk ook allemaal met elkaar verbonden. Dus ja, dat is ook belangrijk om in ogen te houden.
Nou, laten we hier nou toevallig vorige week uitzending over hebben gemaakt, omdat we dit heel goed wilden begrijpen. Wat hangt er allemaal met elkaar samen? Wat is nou het echte probleem van het klimaat?
Moet ik even terugluisteren?
Als je die terug wil... Ja, dit is een fact-check. Je mag hem nog terugluisteren. Maar je zegt natuurlijk wel terecht. Alleen, de slogan, die had dus op jou effect.
Zeker.
Wat was nou het effect dat jij dacht, ik ga gewoon een boek schrijven dat het gewoon niet bij jezelf begint?
Ja, nou kijk, als kind had het juist het effect dat ik dat allemaal wilde doen en mensen in mijn omgeving daar ook aanspoorde om diezelfde stappen te zetten. En toen ik me daar als journalist in begon te verdiepen, toen zag ik ook de valkuilen daarvan. Want we zijn heel druk met ons richten op ons eigen levensstijl, ons eigen gedrag aanpassen. Elkaar ook de maat nemen soms, dat merk je wel vaak.
Het vingertje wijzen.
En mensen worden daar toch een beetje allergisch voor. En ik zag, daarmee blijven eigenlijk de structurele oorzaken en ook de structurele, of eigenlijk de ware schuldigen, verantwoordelijken, blijven een beetje buiten schot. Het is ook echt een bewuste campagne geweest van de grote vervuilers om de bal bij de consument te leggen. En met het idee van, weet je wel, wij pompen weliswaar olie op, maar als jullie nou eens de was wat op een lagere temperatuur doen en overschakelen op elektrisch koken, dan komt het vanzelf goed. Mm. Ondertussen blijven zij gewoon doen wat ze doen. En ook om het onszelf makkelijker te maken, moeten we zorgen dat die duurzame keuze de standaardkeuze wordt.
De norm.
De norm wordt. En daar hebben we gewoon ingrijpen voor nodig op structureel niveau. En dat kan de individuele consument niet. Dat kunnen wel mensen in posities van macht. Of dan gaat het in de bestuurskamers van bedrijven of in parlementen. En mijn punt is dat we die mensen aan moeten spreken.
En zeg je daarmee dus ook dat je als consument niet hoeft te verduurzamen en moet wachten tot de regels worden gemaakt?
Nee, kijk, ik denk dat niemand die mijn boek heeft gelezen daarna denkt van, goh, weet je wat, ik leun lekker achterover. Ik blijf mijn biefstukjes eten en ga 3 keer per jaar op vliegvakantie. En ondertussen moeten die politici en die directeur het maar oplossen. Het is wel, mijn pleidooi is eigenlijk om jezelf niet tekort te doen. Door niet alleen te kijken naar je rol als consument, waar we nu vaak de neiging hebben, maar ook om in actie te komen als burger. Om druk uit te oefenen. En dat kan op allerlei manieren op die mensen in posities van macht.
Wat zou nou jouw favoriete manier zijn om druk uit te oefenen?
Ja, dit krijgt natuurlijk vraag als vraag. Hè, van, nou, wat moeten we dan wel doen? En ik heb geen pasklare lijst.
Concreet,
maar,
praktisch, 3-stappenplan.
Nou, ja, precies. Dan moet ik je teleurstellen. Nee, kijk, heel bazaal is natuurlijk gewoon stemmen. En je kan nog een stap verder gaan en je op allerlei manieren met de politiek bemoeien. Je kan, sommige mensen voelen zich senang om de barricade op te gaan en echt te demonstreren. Als mensen het aan mij vragen, wat doe jij nou? Dan zeg ik niet, nou, ik ben gestopt met vlees eten of ik probeer zo min mogelijk te vliegen. Ik denk dat mijn rol veel belangrijker is door erover te schrijven, door dit soort gesprekken te voeren, door mijn inzichten te delen in de hoop dat mensen daar vervolgens weer wat mee doen. Maar ik heb ook gesprekken gehad met advocaten die zeiden van, nou, ik heb je boek gelezen en ik heb nu bedacht dat ik een afslag neem naar milieurecht en te kijken op welke manier ik met mijn kennis en expertise wat kan doen om deze wereld beter te maken.
Maar tegelijkertijd, naast het schrijven, vlieg jij niet 25 keer per jaar de wereld rond en eet je 25 biefstukken, toch? Ik bedoel, het is een beetje allebei dan of zo. Maar jij zegt, mijn hardste stem is nodig in de journalistiek op dit moment?
Ja, kijk, het is, wat ik wil doen is een correctie geven. Dus het is niet zo dat, kijk, het zou natuurlijk inderdaad ongeloofwaardig zijn als ik allemaal zeg van nou, Schiphol moet krimpen en we moeten stoppen met vliegen en vervolgens zelf er lustig op losvliegen zonder daarover na te denken. Dat zou raar zijn. Alleen, we moeten nadenken over waar praten we over? Dus niet alleen, ik hoorde eerder jullie zeggen practice what you preach, maar het gaat wel heel veel over practice en volgens mij moeten we iets meer aandacht hebben over wat we preachen. Dus luchtvaart vind ik een mooi voorbeeld.
Ja.
Het woord vliegschaamte is natuurlijk heel populair geworden de afgelopen jaren. Van nou, ga jij nog op vliegvakantie, et cetera, et cetera. Maar ondertussen moet je denken, waarom doen mensen dat? Omdat de trein vaak op de korte afstanden nog het duurdere alternatief is en heel ingewikkeld is. Ondertussen zet de politiek alles op alles om, en de luchtvaartmaatschappij, om Schiphol te laten groeien. Lelystad Airport was heel lang nog sprake van dat verder open zou gaan. Kijk, en volgens mij moeten we zeggen, dat zijn degenen die dat soort beslissingen nemen, dat zijn degenen die zich moeten schamen. Die zouden we daarop aan moeten spreken.
Hoe zie jij dan die rol voor je? Dat jij bent nu ook, jij bent schrijver, journalist. En je bent burger. In jouw burgerschap maak jij verschillende keuzes. Mm. En in jouw werk ook. Nou, dat gaat dus voor die advocaat waar ik net over had ook gelden. Maar heel veel mensen die zitten er dus nog niet zo in dat ze aan de ene kant dus zelf dingetjes kunnen doen in hun werk. En die houden het zo gescheiden.
Ja.
Hoe zie jij dat dan?
Nou, kijk, ik zou iedereen willen aanmoedigen, of niemand willen ontmoedigen, laat ik het zo zeggen, om op een duurzame manier te leven en duurzame keuzes daarin te maken. Maar ik denk wel, wat je heel vaak merkt, en daar wil ik ook echt vanaf, is dat verwijt van hypocrisie. Dus je zag het toen de jongeren op klimaatdemonstraties gingen en die klimaatmarsen. En als een afloop van, ja, haha, maar ze staan daarna wel bij de Burger King. Dus het is een hele makkelijke manier om eigenlijk die boodschap weg te wuiven van, ja, alsof je pas je daar in het gesprek mag mengen als je perfect bent, of als je zelf goed doet. En van die reflex moeten we echt af, volgens mij. We moeten luisteren naar die boodschap die gezegd wordt. En wat ik zeg, op die manier, vleesconsumptie. Nog een goed voorbeeld. Je merkt dat de norm aan het verschuiven is. Dat mensen toch wat vaker, dat het, als je nu naar de supermarkt gaat, dan zijn daar de vleesvervangers. Het aanbod is enorm gegroeid. In restaurants zijn de vegetarische opties op de menukaart toegenomen. Maar als je gewoon kijkt naar de cijfers van vleesconsumptie, dan daalt die eigenlijk amper in Nederland.
Die neemt volgens mij gewoon nog steeds toe.
Ja, nou, dat hangt een beetje af van hoe je precies meet, maar hij daalt in ieder geval niet hard. En dan moet je gaan afvragen van, oké, hoe komt dat en wat hebben we dan nodig? En dan hebben we toch andere manieren nodig om die vleesconsumptie te ontmoedigen. Waarbij je bijvoorbeeld de plantaardige alternatieven goedkoper maakt en de minder duurzame alternatieven als vlees en zuivel extra beprijst. Dat gesprek moeten we hebben.
Oké, maar in feite hebben heel veel mensen dit gesprek al. En helemaal, als ik dan even naar ons drieën kijk, wij hebben dit gesprek.
Ja.
Wat is er nou nodig om te zorgen dat niet alleen wij dit gesprek hebben, maar dat ook echt dit gesprek in een bedrijf, in de politiek, dat plaatsvindt?
Ja, nou ja, ik hoop dat die mensen allemaal nu naar deze uitzending luisteren en direct aan de slag gaan bij hun bedrijf of organisatie om dat gesprek op gang te brengen. Ik denk dat het stukje bij beetje gaat. Kijk, toen ik dat boek uitbracht, was het 2020.
Oeh, dat is een groot verschil. Dat is al 4 jaar geleden.
Ja, en dat is daadwerkelijk, denk ik, een groot verschil. Omdat ik wel zie hoe dat gesprek echt verder is gekomen. Nu worden mensen misschien een beetje moe van dat gehamer van op systeemverandering die nodig is, omdat het bijna een soort zou lijken alsof je dan een excuus hebt om zelf maar niks meer te hoeven doen.
Ja.
Maar toen voelde ik het echt nodig om die correctie te maken. Dus je ziet wel dat er iets aan het kantelen is. Greta Thunberg vind ik een mooi voorbeeld. Die op een gegeven moment was er Shell, het oliebedrijf, die had een soort polletje op Twitter gezet van, nou, wat doen jullie om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering? En dan was het van, nou, ik heb een elektrische auto gekocht of ik probeer dit of dat te doen. En dat was echt zo, helemaal kriebels van.
Maar zij had daar wel één kramp naast mij.
Ja, want zij geeft natuurlijk gewoon miljarden uit per jaar om nog door te gaan op die fossiele voet. Maar goed, wat Greta Thunberg daarop zei, nou, ik weet wel wat ik kan doen. Ik kan vervuilers als Shell voor de rechter dagen, omdat jullie decennia lang de consument willens en wetens misleid hebben, een desinformatiecampagne hebben opgezet en de actie tegen klimaatverandering hebben gefrustreerd. En dat is precies de houding die we volgens mij moeten hebben. Dus die grote vervuilers en de mensen in positie van macht, om die daarop aan te spreken.
En om die dus, Maartje, jij zei net in kleine stappen. Kleine stappen, elkaar dus de kritische vraag stellen. Maar misschien ook wel, ik denk dat jouw boek best wel goed werkt. Van een beter, nu moet ik het goed zeggen, met een milieu. Begint niet bij jezelf. Ik denk dat jij dat mensen ook best wel graag met jou een gesprek willen. Dat die niet denkt van oké, hij is tenminste een. Je denkt eigenlijk een beetje van, hey, is dit nou een hele, nou ja, conservatieve, noem ik maar eens even, schrijver die niet mee wil. Pas als je jou wat beter kent en de achterkant eigenlijk leest, dan zie je, oh wacht, hij wil wel degelijk, maar hij vindt alleen dat het bij bedrijven begint. Merk je dan dat mensen, als ze erachter komen wat er echt met jouw boek bedoeld wordt, dat ze eigenlijk toch niet zo graag met jou een gesprek hadden gewild?
Nou, ik merk wel dat mensen een beetje inderdaad prikkelig reageren op die titel, wat helemaal niet verkeerd is, want het is natuurlijk ook licht provocerend bedoeld. Dus dat vind ik niet zo erg. Maar ook mensen die zeiden van, ja, ik had eigenlijk helemaal geen zin om dat boek te lezen. En toen ik er wat meer over ging lezen, toen kwam ik erachter van hoe je erin steekt. En daar valt ook wel wat voor te zeggen. Niet dat
ja, precies.
Ik moet het niet daarna helemaal eens met me te zijn. Maar... Ja,
ik moet een confessie maken. Ja. Ik kreeg jouw boek natuurlijk 4 jaar geleden in mijn neus gedrukt. Van hier, dit gaat over klimaat, dat vind jij vast leuk. Ja. En ik las die titel. Ik dacht, ja, allemaal hoela. Dag. Ik heb hem in een hoekje geflikkerd en nooit meer naar gekeken.
Echt? Oké, dus misschien is het iets te provocerend.
Dit doet ook maar ik moet niet zeggen...
Hier kijk, hij mag prikkelend zijn, maar hij moet niet afstotend zijn.
Maar ik moet zeggen, Maartje? Ik had hetzelfde met het klimaatoptimisme van Richie, die wetenschapper. En ik dacht alleen maar, oh, ik kreeg zoveel kriebels. Ik dacht helemaal van, nee, we moeten nu alsjeblieft gaan stoppen met zeggen van, het komt allemaal wel goed en we moeten, de bedrijven moeten het oplossen. Wij hoeven vooral niks meer zelf te doen. Toen dacht ik echt, oh nee, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar er zit natuurlijk superveel nuance in. En ook wat jij net vertelt, dat vind ik aan alle kanten kloppen. Je moet niet die druk bij jezelf leggen om perfect duurzaam te leven. Maar je moet wel die duurzame stappen zelf in je leven maken. Je moet gewoon voor jezelf kiezen van, ik maak gewoon de duurzame keuze als de norm. Maar het moet ook wel mogelijk gemaakt worden door de bedrijven om ons heen.
Ja. En de politiek.
Ja, en mijn pleidooi zou dus ook zijn om je daar niet tot te beperken. Doe jezelf niet tekort door alleen die levensstijlkeuze te maken. Maar probeer een stap verder te gaan en probeer ook druk uit te oefenen, zodat die veranderingen op politiek niveau, op structureel niveau er wel doorkomen.
Ja, schrijf een tijdschrift of zo.
De Big Japan. Kom in actie op andere fronten dan alleen in jouw privéleven, maar juist op werk. Zorg dat je het bijna gaat doen alsof je iemand aanklaagt. Ook goed. Oké, we eindigen met een duurzaam dinsdag. Dilemma voor jou. Luister goed. Jaap, nooit meer boeken schrijven of elke dag als je opstaat herhalen, een duurzamere wereld begint bij mij.
Oh, dat laatste. Ja, als ik nooit meer boeken zou mogen schrijven, dat zou,
Maar die duurzamere wereld of een beter milieu, dan moeten we ook echt goed zeggen.
Ja.
Een beter milieu begint bij mij. Een
dat
beter
is goed, maar dan leg ik hem wel zo uit dat die betere wereld of beter milieu begint doordat ik boeken mag schrijven.
Is dit niet gewoon de titel voor jouw volgende boek? Een beter milieu begint bij Jaap Tielbeke.
Okay, ik zal het eens bij mijn uitgever.
Ik ben dit een deal. Super. Straks knalt het positieve klimaatnieuws weer door je speakers. Maar we gaan eerst luisteren naar Make Your Mind van Madison Beer.
I wanna feel, wanna taste, wanna get you going. Inside my mind, you can see the shine. Got you on my walls. Believe it. Baby, don't be scared. Want you everywhere. Catch you if you fall. I mean it. Closer.
bleed alive. And I'm screaming, screaming.
Ja, het positieve nieuws gaat weer lekker door je speakers knallen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Daan zit er weer helemaal klaar voor en we gaan er lekker naar luisteren.
Het is nu tijd voor je wekelijkse portie positief klimaatnieuws.
Goedemiddag, mijn naam is Daniel Loesbaum en dit is het positief klimaatnieuws. Lidl heeft besloten om al haar 440 winkels fossielvrij te bevoorraden. In oktober vorig jaar kondigde Lidl al aan haar filialen al voor 2030 volledig elektrisch te gaan bevoorraden en in 2024 al fossielvrij te zijn. Dit laatste is nu gerealiseerd. Lidl is de eerste retailer in Nederland die deze stappen neemt. De vrachtwagens rijden vanaf nu dus uitsluitend 100% elektrisch of op bio-LNG, wat bestaat uit organische afvalstoffen. Het doel is voor 2030 volledig elektrisch te bevoorraden. Het Europees Parlement heeft afgelopen week de Natuurherstelwet goedgekeurd. De wet stond al lange tijd onder een sterk debat in de Europese Unie. En in die wet staan onder andere doelen voor biodiversiteit op landbouwgrond. Het planten van 3 miljard bomen en minimaal 25.000 kilometer aan vrij doorstromende rivieren. Het doel is dit te realiseren voor 2030. Het duurt een lange periode voordat er een Europees akkoord is bereikt, maar met wat aanpassingen is de wet vorige week toch aangenomen. Van Australië tot Canada nemen steden het initiatief om onnodige stukken beton en asfalt weg te halen. Veel vrijwilligers doen mee om ervoor te zorgen dat de natuur haar plaats terug in kan nemen. Initiatieven als deze krijgen steeds meer aandacht. Zo ook in Nederland, waar jaarlijks het NK Tegelwippen wordt gehouden. Klinkt leuk, maar dat is het ook. Het doel is de temperatuur in steden daarmee te verlagen, meer water vast te houden en wateroverlast te verminderen. Dit jaar begint het NK Tegelwippen op 21 maart. Maartje, ga je er meedoen of niet?
Nou, wat leuk dat hij mij zo specifiek dat vraagt. Nou, misschien kunnen we wel een Happy Times tegelwippen.
Misschien? Natuurlijk!
Natuurlijk! Maar ik vraag me wel af of dat kan. Want het gaat altijd om regio's en steden en...
Ja, gemeentes doen het.
Gemeentes.
De gemeente doe je mee.
En wij zijn natuurlijk wel een soort van all over Nederland.
Ja, Happy Times crew woont overal. Maar we gaan alsnog gewoon kijken hoe we mee kunnen doen. Want het doet ontzettend veel voor je stad. Ik vind het heel tof dat ze in Australië en in Canada gewoon mee zijn gestart.
Ja, ik vind het ook ontzettend tof. En ook nog even terugkomen op het Europees Parlement. Dat zij die regel doorheen hebben geknald. We hebben het vorige week natuurlijk al even genoemd. Maar ik vind het wel leuk dat hij nu echt in het nieuws is opgenomen.
De Natuurherstelwet. Ja, echt. Het is belangrijk. Belangrijk
en,
voor alles. Voor
en dit is ook weer precies waar Jaap het net over had. Sommige dingen moeten gewoon goed geregeld zijn. Ik denk dat dit een van de dingen is die gewoon goed geregeld moet zijn.
Ja, en op Europees niveau goed geregeld inderdaad. Ja, terecht.
Ja. En als we het toch over Europa hebben... Lidl is natuurlijk Europees. Weet ik
ja,
veel.
Duits, zeker.
Nou goed, maar ik vind het wel een goede stap dat zij hebben gezegd van... weet je wat, we gooien gewoon al die autootjes die voor ons rijden... maken we gewoon elektrisch. Punt. Gewoon niet meer over nadenken, we gaan het gewoon veranderen.
Nou en vooral omdat ze dus in 2023 het doel hebben gesteld... en ze zijn er gewoon nu al naar gaan leven. Dit is het voorbeeld dat als je een doel zet en als je iets heel graag wil, ook als bedrijf, dat je dus andere keuzes gaat maken, geld gaat allokeren, whatever, om daar dus wel te komen.
Ja, en ik hoorde vandaag ook in een podcast dat het soms is het gewoon heel fijn om de keuze vast gemaakt te hebben. Dan hoef je er daarna ook niet meer over na te denken. Dus zij zeggen gewoon, we gaan uitsluitend 100% elektrisch of op dat biospul rijden. Prima, klaar, ja, keuze gemaakt.
2030 willen ze dan volledig elektrisch. En in de tussentijd hebben ze het nu opgevuld met dus op bio-LNG rijden. En dat zorgt inderdaad voor dat je gewoon anders gaat denken. Die andere mindset.
Ja, want je gaat gewoon nooit meer in die verleiding raken van zullen we nou wel, zullen we nou niet. Het gaat allemaal tijd heen. Tijd is geld, tijd is energie, weet je wel. Ja. Het is nu gewoon geregeld. Ik vind dat we daar echt wel een voorbeeld aan kunnen nemen.
Helaas zijn we er nog niet allemaal. Ik liep gisteren een rondje Amsterdam en toen zag ik een horecaleverancier die bij elk adres dat hij de boodschappen uitlaat, de motor aan moet laten staan, omdat de koeling van de vrachtwagen anders alle energie opslokt en hij dus niet meer weg kan rijden.
Ik denk dat dit een groot probleem is.
Vind ik zo erg?
Ja.
Ik zei ook echt, ik zeg, hoe gaat het? Ik denk eerst even een beetje bonden. Ik zeg, joh, zou je toevallig misschien ook je motor... Of nee, ik gaf hem geen
opdracht. Jij spreekt die gast gewoon aan.
Ja, ik vroeg, joh, met welke reden laat je eigenlijk die motor aanstaan? Toen zei die, erg hè, mevrouw. Ook leuk, mevrouw. Hij zei, dat wil ik niet. Maar ik heb het dus wel eens geprobeerd. Doe ik de auto uit. En dan verbruikt dus alles wat gekoeld moet worden zoveel elektriciteit dat die accu dus niet meer aangaat. En kom ik niet meer weg. En dat is helemaal niet duurzaam.
Nee.
Dus hij was het wel vanuit binnenuit naar boven aan het vertolken. Hé, dit moet echt anders. Maar Lidl heeft het probleem dus niet meer.
Maar airco's is ook serieus wel echt een groot probleem. En dat kost zoveel energie. En dat geeft hij al aan als hij dus met 5 minuten bevoorraden die hele accu leeg trekt. Hoe energiesluipend dit is.
Mooi hè? En hebben het dan ook echt nodig, die airco, om dat voedsel goed te houden in die vrachtwagen? Want voedsel...
Vlees wel hè. Maar goed, als je plantaardig gaat doen, dan heb je waarschijnlijk al veel minder nodig.
Ik weet inderdaad niet of er... Ik zag ook heel veel groenten liggen. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat die precies voor het vlees aangezet was. Goeie, dit vind ik een goeie. En ik hoop dat horecaleveranciers dus mee gaan doen. We gaan straks luisteren naar iemand die alles gaat vertellen over impact. En wel alle negatieve verborgen impact die je dus niet ziet, maar er wel elke dag is.
Maar we gaan nu eerst luisteren naar Coming of Age van Marilyn, Charlie en Melle.
I eat in bed, I don't water my plants. I like to play pretend to be outgoing, yet I cancel my plans. Late for my taxes, I'll deal with the consequences. When I'm less of a mess, does that really ever happen to me? Wish I could forget just what I'm supposed to do and lose the burden for a second. But I'm stressed for the next and the day's not even done. Drowning in responsibilities, but still I carry on. Stuck in a cage, always awake. I'm about to lose it sometimes, that's something different. My nights go to waste, lines on my face. Oh, I'm hating.
Play all the rules of the game, they're so strange. escape, where do I put the blame? Should I play all the rules of the game? They're so strange, hating the coming of age.
Oh, prachtig nummer. Ik heb helemaal kippenvel.
Mooi,
echt,
hè?
Heel mooi. Ja.
Dat gitaartje zo.
Ze is impact expert, spreker, schrijver en leert ons van alles over de verborgen impact achter de spullen die we kopen, de reizen die we maken en alles wat we dagelijks eten en drinken. Met een achtergrond in industrieel ontwerpen ontwerpt ze nu vooral de nieuwe wereld in haar laatste boek, het Happy 2050 Scenario.
Als oprichter van de stichting Think Big Act Now helpt ze mensen thuis, organisaties en scholen om eco-positieve keuzes te maken. Onder het mom, als je maar weet hoe, dan kun je nu in actie komen. Aan de lijn hebben we Babette Porselein.
Ja, hallo.
Hallo,
goedemiddag. Wij spraken net Jaap en hij zei een beter klimaat begint vooral niet bij jezelf. Maar als we jouw boeken lezen, krijgen we toch een hele andere impressie. Hoe denk jij hier eigenlijk over?
Ja, nou ja, kijk, je kan wachten of iemand anders misschien iets gaat doen. Maar als iedereen dat doet, gebeurt er nooit wat. Dus het beter milieu begint altijd bij jezelf.
Altijd? Ja, hoor je dat? Hij is helaas al net weg. Maar jij zegt, ik draai hem om.
Een beetje flauw, hè? Ik ben het in grote lijnen best wel eens, hoor, met Jaap. Dus laat je niet veel
verschillen
benadrukken. Maar,
toch, wanneer kom jij als consument? Ben jij zelf in actie gekomen ooit een paar jaar geleden op de bank? Toen jij dacht, hoe gaat dit eigenlijk? Dit gaat de verkeerde kant op. Jij vond toen dat je bij jezelf moest starten?
Ah, ja, zeker. Ja, ik ben op onderzoek uitgegaan, want ik dacht, het is trouwens al 10 jaar geleden dat ik de knop om heb gezet. Maar ik zag op die dag één vormen van, jeetje, wij zijn er gewoon als consument aan het einde van al die productie. En wij zijn met elkaar, zijn wij de overheid. Zijn wij die bedrijven, maar vooral zijn wij gewoon het groot geld waar iedereen in het bedrijfsleven om vecht, zeg maar. Dus wij bepalen alles wat er gemaakt wordt.
Ja, ik hoorde.
We zitten eigenlijk aan allerlei touwtjes te trekken en we hebben eigenlijk gewoon geen flauw benul wat we aan het doen zijn. En ik wilde dat snappen, dus ik ben op onderzoek uitgegaan en eigenlijk niet meer gestopt.
Dus jij bent helemaal in die rol gekropen en het anders gaan doen. Maar ik hoorde dus vandaag, en ik vond het ook wel grappig, het sluit heel erg aan bij wat jij nu zegt, is de systemen, want heel veel mensen hebben het over systeemsverandering. Ja. De systemen waarin wij nu leven, dat zijn geen natuurwetten of zo. Dat zijn gewoon mensen. Mensen hebben dit systeem bedacht. En ik vond dat, ik wist het eigenlijk wel, maar toen ze het zo bewoorden, toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. En dat betekent dus ook dat als wij mensen het hebben bedacht, dat wij mensen het ook kunnen veranderen.
Ja, precies. Want we zitten nu in een systeem waarin we eigenlijk keihard moeten werken om maar zoveel mogelijk geld te verdienen, om maar zoveel mogelijk spullen te kunnen kopen en luxe dingen te kunnen doen en te kunnen vliegen en weet ik veel wat. Waarmee we onze eigen toekomst aan het ondermijnen zijn. Dus het is eigenlijk een heel raar systeem.
Maar wat ik wel interessant vond aan het verhaal van Jaap net, is dat hij wel zei van kijk, als mens moet je gewoon je duurzame keuzes maken. Maar laat je daar niet door beperken. Zorg er nou ook voor dat die overheid in actie gaat komen. Want zij kunnen wel echt dingen op grote schaal regelen. Jij doet natuurlijk ook dingen op grote schaal, maar jij pakt niet per se de overheid kant aan, toch? Of zeg ik dat verkeerd?
Ja, ook wel. Ook wel. Kijk, ik ben eigenlijk gewoon van de school van, we hebben iedereen nodig. En het heeft geen zin om eigenlijk is de vegetarische hamvraag, klopt dan niet. Want je vraagt van wie is er aan zet, die of die? We doen het natuurlijk
iedereen.
Allemaal hebben we een stuk van die puzzel te leggen. En we hebben iedereen ervoor nodig.
En Babette, als je dan kijkt, als je als consument, jij bent dus begonnen, wat je zei, 10 jaar geleden op de bank. Ik schrik me echt rot. Wilde jij dus zelf andere dingen gaan doen? Daarin beschrijf je dus best wel groot hoeveel druk, en dat zei je net ook al in het antwoord, hoeveel druk we dus kunnen uitoefenen op bedrijven. Want wij zijn degene met macht, al omdat wij degene zijn met geld. En wij, de consument, degene die op dat moment even consument is. Hoe zie jij nu dat wij morgen het totaal anders kunnen doen als consument, als we zoveel slagkracht hebben?
Ja, er zijn eigenlijk 5 grote dingen die we kunnen doen. En dat noem ik dan ook de Big 5. En nummer 1 is, koop zo min mogelijk of helemaal geen nieuwe spullen meer. En dan vooral niet de kleine prutjes, maar de grote dure spullen. Dus de elektronica, dat is echt superveel impact zit daarin. Dus dat. Tweede is inderdaad een plantaardig dieet. Derde is een compact huis. Het valt minder te verwarmen, minder elektronica, of weet het, elektra en ook minder bouw van het huis. Klein huis. Het vierde is fossielvrij vervoer. Dus liefst doe je ook je auto weg, maar ga je ook gewoon niet meer vliegen. Dus ga je lekker met de trein of fietsen of wandelen. En het vijfde is om niks te verspillen. Dus geen voedsel verspillen, geen energie verspillen, geen materialen, spullen en water. Dus als iedereen in de wereld dat zou doen, dan waren we eigenlijk gewoon uit de problemen. Dus.
Dan hebben we helemaal geen probleem meer. En als je dan kijkt naar die overheidskant, want jij zegt, die probeer ik dus ook te beïnvloeden. Ja. Heb je daar ook zo'n Big Five voor?
Voor de overheid? Ja, er zijn wel een paar hele belangrijke zaken. Het eerste is dat ze eigenlijk af moeten van focus op BBP-groei. Dus groei van de economie. Maar veel meer moet gaan kijken naar welzijn en hoe het gaat met de planeet. Dus de dingen die er echt toe doen. En daarop gaan sturen. In plaats van op nog meer kapitaal bij een happy few. Dus in die zin ben ik het echt met Jaap eens dat er ook echt een systeemverandering nodig is. En wat er ook bij hoort is dus niet alleen dat bredere dashboard met welzijn en planeet erop. Maar ook true pricing.
Ja, dus
dat
is heel interessant.
Dat bedrijven gaan betalen voor schades die ze veroorzaken. Dat is superbelangrijk.
Wat nou als ik zit nu te luisteren en ik hoor dit en ik denk, ik ben het helemaal met je eens. We moeten in actie gaan komen, maar ik ben moeder, ik heb een fulltime baan. Je dag is gevuld. Laat ik het daar even bij. Dus wat zijn nou, zeg maar, moet zij zich dan ook niet beperken tot alleen je eigen duurzame acties? Moeten we die druk bij die consument leggen om echt nog meer dan dat in actie te komen?
Ja, kijk, als consument doen wij ongeveer 60% van alle uiteindelijke bestedingen. Dus we hebben wel de meerderheidsstem. Dus ja, weet je, een economie bestaat uit consumptie en productie. Zo simpel is het ook. Dus die consumptie verandert is gewoon heel belangrijk. En het is eigenlijk een hele makkelijke manier om verschil te maken. En als je puff hebt en je kunt in je werk verschil maken, ja, dat is heel belangrijk. Het is heel fijn als je dat kan doen.
Ja, eigenlijk zeg jij.
Dat is ook heel belangrijk. Dus ja, doe wat je kan en waar je energie van krijgt en waar je goed bij voelt.
Als ik jou hoor, Babette, zeg je dus ook, eigenlijk doen we elke dag al bijvoorbeeld als consument boodschappen of werken we als in een bedrijf. Maar dus elke dag heb je de keuze om het anders te gaan doen. Je hoeft er niet, als ik dan een moederbeschrijving net van Maartje, die helemaal terecht, zo zitten mensen echt met een gevulde dag. Het betekent niet dat het erbij komt. Het betekent dat je die keuze die je al maakt, dat je daar dus misschien wel wat over inleest. Of dat je het in ieder geval, de keuze die je maakt dagelijks, anders gaat doen. En daar zit het nou net in.
Maar... Ja, precies. En je zal zien dat je leven er alleen maar op vooruit gaat. Dus mensen denken van, maar het wordt allemaal niet zo leuk meer. En dat weet ik veel. Maar en het is duur en zo. Maar het is eigenlijk goedkoper, gezonder en fijner en positiever. Dus dat is ook nog eens. En wat heel belangrijk is, en het is misschien wel de derde knop van de overheid, is dus dat mensen heel vaak denken van, ja, maar al die arme mensen die weinig te besteden hebben, die krijgen dan ook nog, weet je wel, allemaal extra opgaven erbij of weet ik veel. Maar dus de derde knop voor de overheid is om de ongelijkheid tegen te gaan. En dat doe je niet per se door armoedebestrijding, maar vooral eigenlijk door rijkdombestrijding.
Het klinkt wel goed,
rijkdom, hè? Heb ik het over, hè?
Ja, dus, ja precies.
Ik zie ook gelijk zo'n potje met bestrijdingsmiddelen voor me.
Voor rijke mensen.
Zo, ik denk dat jij wel een beetje bestrijdingsmiddelen kan gebruiken.
Ik vind het eigenlijk wel een heel goed woord. Want vanuit die mindset kijken we nooit. We kijken inderdaad alleen maar naar die ongelijkheid verminderen door arme mensen meer geld te geven. Maar dus het werkt net zo goed de andere kant op.
Ja, juist. Want daar zitten de oorzaken. Als je alleen maar naar de arme kant van de medaille kijkt, dan ben je eigenlijk aan het dweilen met de kraan open.
Ja,
dus dan moet aan de rijke kant ook iets gebeuren. Dus nou goed, dus dat zijn allemaal dingen die aan het systeem kan tweaken die heel belangrijk zijn.
En toch eventjes.
Ja, bedrijven hebben ook een rol. Dus iedereen heeft gewoon een andere rol. En we hebben ze allemaal nodig.
Ja, nou oké. Okay. Dat is dus het antwoord op de vegetarische hamvraag. Iedereen. Iedereen op zijn eigen gebied. En we gaan straks even op social media samenvatten. Wat de drie verschillende rollen kunnen doen. Dus dank daarvoor, Babette. Toch nog een laatste vraag. Think Big Act Now is jouw stichting. Die suggereert dat groot denken belangrijk is. Ja. Maar wel nu starten. Dat er geacteerd moet worden, dat begrijpen de meeste mensen. Maar waarom is het dan ook nodig om groot te denken? Is klein en lokaal denken dan niet goed?
Nou, dat zou een uitkomst kunnen zijn van groot denken. Maar je moet eerst... Het is veel effectiever als je eerst overziet wat er eigenlijk aan de hand is en wat er moet gebeuren. Want als je gewoon maar ergens mee begint, dan is de kans dat je oplossingen niet zo sterk zijn vrij groot. Nou, ja, als je alleen maar kijkt naar de verpakking, maar niet naar de inhoud.
Ja.
Omdat verpakkingen, dat is een hype.
Ja.
En je kijkt niet naar wat erin zit.
Ja.
Dan slaat nergens op. Want de impact van die verpakking is veel kleiner dan de impact van wat erin zit.
Ja, dus vlees in een verpakking. Beter geen vlees dan dat je het in de... En meer plastic dan andersom.
Dit is een van de dingen, Babette, die ik van jou heb geleerd. Ik ben verfermd duurzaamheidsstrijder geworden door jouw boek. Mag ik wel even eerlijk toegeven nu.
Ja, hier zit er nog één. Dit is eigenlijk echt fannieuws.
Ik kreeg de verborgen impact. En wat ik dus met het boek van Jaap, toen ik die in mijn hand gedrukt kreeg, dan gooide ik hem in een hoekje, omdat ik zag reinig werd van de titel van Jaap. Sorry Jaap, nogmaals, ik ga het boek echt lezen. Maar van jouw boek, de verborgen impact, dacht ik, hey, dat is interessant. Klinkt geheimzinnig. Ik werd nieuwsgierig. Ik ging dat lezen en het was ook echt allemaal dingen die je gewoon niet weet. Als je niet verder kijkt dan je neus lang is, wat je in heel veel gevallen doet, als dat niet je main focus in je dag is, dan heb je dat totaal niet door. En dat heeft zo mijn ogen geopend van, kijk nou waar je echt die grote stappen kan maken en laat die kleine flut dingetjes even lekker voor wat ze zijn, want daar word je alleen maar heel gefrustreerd van.
Ja,
precies.
Nou, check. Ja, Babette, we gaan eindigen met een duurzaam dinsdag dilemma. Die is speciaal voor jou gemaakt, dus luister goed. Liever iedere dag een lezing geven met de garantie dat over 10 jaar het klimaatprobleem is opgelost, of elke dag 100 tegels wippen voor het NK tegelwippen?
Dat is het eerste natuurlijk.
Maar elke dag 100 tegels is het beste gedoe, hoor.
Ja, nee, dat wil ik ook niet.
Nee,
ik wil
de eerste.
Ik wil die lezing geven.
Nee, oh ja, sorry, dus dat klopt. Ja, logisch. Ja. We wilden toch eventjes kijken, wat wil je nou graag doen? Dan is over 10 jaar dus het klimaatprobleem opgelost. Hierbij afgesproken.
Yes. Nou, iedere dag een lezing. Ik kom wel kijken, hoor. Ik vind het leuk.
Ik ben er ook. Elke dag.
Yes,
maar Babette, onwijs bedankt.
Joepie, dankjewel, hè.
Doei, doeg.
Doeg.
Dit is Happy Times Radio.
Ja, we gaan even terugkomen op de vegetarische hamsvraag. Want we hebben allerlei verschillende perspectieven gehoord. We hebben gesprekken gevoerd met mensen. Maar wat is er nou eigenlijk allemaal gezegd? Kunnen we op basis hiervan nou een antwoord geven?
Ja, ik denk dat het ongelooflijk duidelijk is. Het antwoord op vegetarische hamvraag, dus bij wie begint die duurzamere wereld, of in Jaapse termen, een beter milieu, begint bij iedereen.
Iedereen, punt.
Bij de consument, bij bedrijven, bij de politiek. En het is gewoon ongelooflijk duidelijk dat het gesprek beginnen in alle drie die rollen van grootste belang is. Stel eens gewoon een kritische vraag aan je partner, aan je vriend of vriendin, familie. Maar stel die ook eens in een bedrijf of in de politiek. Kleine stappen en vooral groot denken. Dus die think big. Groot denken om niet op het verkeerde te focussen en het niet perfect te doen.
Ik zou zeggen, bind er een strik omheen.
Ja,
en,
dat gaan we doen.
Fantastisch.
We delen dit nog op de socials. Als je denkt, wat? Ik heb net niet meegeschreven. Daar kan je op happytimes.magazine het natuurlijk allemaal even teruglezen.
Ik denk dat we precies van de afgelopen 30 seconden een mooi fragmentje gaan maken. Ja. En die knallen we online.
Precies. Deze week gaan we nog even eruit met een call to action. Maartje.
Ja, het is natuurlijk hoe ik ook ben begonnen. Wat is de cirkel weer prachtig rond vandaag. Meedoen met de week zonder vlees en zuivel. Heel belangrijk. Inspiratie hou je natuurlijk van alle verschillende kanalen van de week zonder vlees. Natuurlijk, of van de Happy Times Magazine kanalen. Mag ook onder het kopje recepten. Of natuurlijk bij onze grote vriendin van de show, Lena Omrani. Die je op Instagram kan vinden en de fantastische vegan producten en recepten deelt.
Ja, precies. Nou, lieve luisteraar, dit was hem dan alweer. De Happy Times Radio Show. Ontzettend leuk dat je luisterde.
Ja, ben je wel in voor wat meer positief nieuws en wil je meer happy horen? Zet dan je radio aan op dinsdagmiddag. Koop ons tijdschrift en dan delen we positief nieuws en impactmakers.
Precies. We zijn er de hele week voor je. En als je er even aan toe bent, open ons, zoek ons op, doe wat je wil. Maar we zijn er altijd met Happy Times.
Tot volgende week.
Doeg!